Ik wil met u lezen een kort gedeelte uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 13. Dus het eind van de Hebreeënbrief. En dan lezen we de eerste 15 versen. Hebreeën 13, vers 1 tot 15. En daar wil ik iets van zeggen vanavond. Met Gods hulp. Hebreeën 13. En dan komt dat woord van God naar ons toe vanavond. Staat boven vermaningen en heilbeden. Laat de broederlijke liefde blijven en vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen onder het te weten engelen geherbergd. Denk aan de gevangenen alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Het huwelijk zij in ere bij allen. Het bed onbezoedeld, want hoe reerders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat ge hebt, want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Houd je voorgangers in gedachtenis die het woord van God tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel, volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade, niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten, want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Laten we derhalve tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragen. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomstige. Laten we dan door hem, goden, voortdurende lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Nou, dat is een heel stukje. Ik wil daar zomaar enkele dingen van zeggen. Ik wil maar beginnen met de vermaningen. Dat is altijd goed. En dan een bemoediging uit het stukje en dan een nodiging. In dit gedeelte komen we dus verschillende vermaningen tegen, maar ook bemoedigingen. We gaan maar bij die vermaningen beginnen. Vers 1, laat de broederlijke liefde blijven. Daar begint het mee. En dat wordt ons op het hart gedrukt. Want we weten waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. In 1 Johannes 2 vers 10 daar staat, wie zijn broeder lief heeft, die blijft in het licht. Liefde en licht horen bij elkaar. Als je alleen in het licht wandelt, dan is het gevaar dat je koud wordt. Als je alleen in de liefde wandelt, dan is het gevaar dat je geestelijk een beetje door gaat draaien en zweven. De tweede vermaning is, vergeet de herbergzaamheid niet. Dat wil zeggen, wees gastvrij als kind van God. Mensen die de deur gesloten houden, die zijn meestal niet zo sympathiek, maar zeker kinderen Gods, die moeten de deur wijd open houden. Want laten we eraan denken, we hebben een Vader in de hemel, die ook niet de deur op een kiertje heeft staan. Maar de deur staat altijd wijd open. Het derde, in vers 3, leeft met de gevangenen mee. Aan hen die gemarteld worden. We weten niet hoeveel dat zijn. Het zijn er duizenden. Gevangen zitten en gemarteld worden, omdat ze de naam van Jezus belijden. Denk aan hen, dat wil zeggen, bid voor hen. Eigenlijk mag dat in geen één gebedssamenkomst ontbreken. Om te bidden voor de vervolgde kerk en gemeente. Het vierde vers 4, ik citeer het even in mijn eigen woorden. Haal het huwelijk wat God zelf ingesteld heeft, niet door het slijk. Toon en openbaar trouw tegenover elkaar. Want de verbinding van man en vrouw is een foto, is een beeld van de verbinding van de Heer Jezus met zijn gemeente. We leven in een tijd waarin het huwelijk aan alle kanten wordt aangevallen en afgebroken en bespottelijk wordt gemaakt en onbijbels wordt voorgesteld. Een huwelijk van mannen met mannen en vrouwen met vrouwen, en dan gaan ze maar door. En sommigen vinden geen huwelijk meer nodig en gaan zo samenwonen. Wel, er is veel ontrouw in de huwelijken, ook broeders en zusters. Er staat hier heel duidelijk, het huwelijk zij een ere, vers 4, bij alle en het bed onbezoedeld. En laten we dan ook niet goed gaan praten wat fout zit. Het vijfde staat in vers 5. Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Ja, wees tevreden met wat je hebt. Want alles is genade. En sta je niet blind, geliefde, op datgene wat een ander wel heeft en jij niet. Het leven is toch wel iets meer dan die grote tv of die koelkast of die auto. Of ga zo maar door. Want luister goed, en nu komen de bemoedigingen, als de vermaningen er zijn geweest. Er komt die bemoediging in vers 5. Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat je hebt. En dan komt erachter, want hij heeft gezegd. Ik zal je geenszins begeven. Ik zal je geenszins verlaten. Hij heeft gezegd. O broeders en zusters, dat wil zeggen. Hij blijft ons ondersteunen. Onder ons zijn die eeuwige armen. Hij schraagt ons. Nee, we zakken niet in elkaar. Al gaat het nog zo door de diepte heen in het leven. En sommigen die dat mee hebben gemaakt en misschien meemaken, die mogen dat ervaren. En mijn vrouw en ik kunnen daar ook een klein beetje van getuigen. Al gaat het nog zo door de diepte heen, al voel je je nog zo alleen en soms verlaten door iedereen. En al begrijpt niemand je, luister, hij is er. Jezus, je heiland en Heer, hij begeeft je niet. Onderstreep dat, en hij verlaat je niet. Ook al heb je dat wat je lief mocht hebben en wat je dierbaar was, moet afstaan. Hij is en blijft bij je. Er staat zo wonderlijk in het achtste vers, staat even een stukje over, in het achtste vers, Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. Wat een troost, hè? Wat een bemoediging. Er zijn situaties in je leven die kunnen plotseling veranderen. Zomaar, van de ene dag op de andere. En ook mensen die je hebt ontmoet kunnen plotseling veranderen. Je moet soms ineens een weg gaan die je nog nooit bent gegaan. En vanuit de diepte roep je dan, o God, waar is mijn hoop? Waar is mijn moed gebleven? En ook als we kijken rondom ons heen, dan zien we in de wereld en in de maatschappij de verandering. Die verandering die geschiedt eigenlijk bij de dag. Er is eigenlijk niks meer zeker. Niets meer veilig. Eigenlijk niets meer waar je op kan bouwen in deze tijd. Alles is zo broos geworden. En dat is eigenlijk in enkele jaren tijd is dat naar je toe gekomen. Alles is zo onzeker geworden. Wat vroeger zo zeker was, is zo onzeker geworden. Kan ook niet anders. Als al die berichten naar je toe komen, ook via de tv. Want we leven in de eindtijd. Maar luister, ik herhaal het. Gisteren, heden, steeds dezelfde. En dat zongen we vroeger ook. Gisteren, heden, steeds dezelfde. Trouw blijft onze Heer. Aardse vrienden kunnen falen. Maar nimmer faalt de Heer. De Heer is altijd dezelfde. Gisteren, hij die was. Heden, hij die is. Steeds dezelfde, hij die komt. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen, zo zegt vers 6, we hebben het gelezen, vers 6 wat we ook over hebben geslagen, de Heere is mij een helper. Dat kan je zeggen, ook als de wind tegen is in het leven. Ook als je dit soms helemaal niet ziet zitten, de Heere is mij een helper. Oh, lees de psalm maar. Ik weet wel, tenminste, daar kan ik van getuigen. Als je een diepe weg gaat, een onbegrijpelijke weg. En mijn vrouw heeft dat meegemaakt en ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik was nog maar een jaar als predikant in Amsterdam. En dan lag ik in het VG en de mensen zeiden, ach, het is allemaal hopeloos. En ze kwamen naar mijn vrouw toe en zeiden, u begrijpt wel, uw man kan dat werk helemaal niet meer doen. Dan was ik 34. Maar misschien kan hij straks een rustig een baantje zoeken. Ja, maar de Heer is mijn helper. Twee maanden later stond ik weer op de kansel. Ik sta daar nog een beetje op, ja. Dat is de Heer. Dat is de Heer. Nee, het gaat niet altijd zo. Maar de Heer is onze helper. En weet u, in die moeilijke periodes die we mee hebben gemaakt. Ik zou er niet over durven spreken, maar we hebben dat zelf meegemaakt. Dan worden de psalmen je zo lief. Is het niet, Jos? Ja? De psalmen worden je zo lief. Dat zijn je levensliederen. En telkens sla je dan weer een psalm op. Hij is ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp is van de Heere. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. En de Heer is mijn licht. De Heer is mijn heil, dat is mijn lievelingspsalm. Voor wie zou ik vrezen? Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Want één ding heb ik van de Heer gevraagd. En dat zoek ik. Te verblijven in het huis des Heeren, in de gemeenschap van de Heer, al de dagen van mijn leven. Ja, dat zesde vers is een heerlijke waarheid. De Heer is mijn helper. En we mogen het vol geloof telkens weer opnieuw zeggen. Soms met tranen in je ogen en belijden. De Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Jezus is overwinnaar. Ik denk aan de woorden die de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. Als God voor je is. Dan kan alles je tegen zijn hoor. Als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn. Nou, een vermaning en een bemoediging. En tot slot, moet ik kijken, ja, tot slot een heerlijke nodiging. We worden uitgenodigd. We worden uitgenodigd om telkens weer opnieuw tot Hem, tot de Heer Jezus uit te gaan. Buiten de lege plaats. Er staat in het 13e vers. In de 13e vers laten we derhalve tot hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Buiten de lege plaats. Weet je wat dat betekent? Buiten de algehele volksmenigte. Ons praktisch afscheiden van de duisternis. Ook de godsdienstige en de vrome duisternis. We moeten onze plaats persoonlijk, maar ook als gemeente innemen. Maar zo bij de Heer Jezus en zijn smaadheid dragen. Willen we dat? Willen we ook hier in als gemeente in de schuilplaats samen een kruisgemeente vormen? Dat betekent niet heersen, maar dienen. Dat betekent de smalle weg bewandelen. De weg van het lam. Praktisch met hem gestorven zijn aan het oude leven en ons openbaren als een hemelburger. Buiten de lege plaats staat hier, onze plaats innemen. Dat betekent dat anderen aan onze levenshouding, niet aan zijn vrome praatjes, maar aan onze levenshouding kunnen zien. Deze mensen hebben iets bijzonders. Deze mensen zijn op doorreis, want ze zitten niet vast aan al dat voorbijgaande van de wereld. Want dat lezen we eigenlijk in vers 14. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. Waarom nou buiten de lege plaats? Wel, het is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat onze heiland, de Heer Jezus, buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem, buiten de poort, voor ons daarheen. En het voor ons heeft volbracht. Hij was de steen, de hoeksteen, die gekeurd werd door de geestelijke bouwlieden van Israël. En zijn men weggeworpen, buiten de lege plaats. Buiten de lege plaats, dus ook buiten de zogenaamde godsdienst, de uiterlijke godsdienst, staat een altaar. Het is het kruis van Golgotha. Waar we telkens weer opnieuw, ook als kind van God, naartoe mogen gaan. Om gereinigd te worden. Om geheiligd te worden. Door zijn kostbaar, dierbaar bloed. Daar op die plaats, als we gereinigd en geheiligd zijn, dan mogen we weer naartoe komen. Voortdurend, zegt vers 15, met een lofoffer. Dat is de vrucht van onze lippen. Laten we nog even vers 10 en 12 nemen. Want er staat, we hebben vers 10 en 12, we hebben een altaar waarvan zij die de dienst voor de tabernakel verrichten niet mogen eten. Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoge priester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de lege plaats verbrand. Buiten de lege plaats. Wanneer gebeurde dat? Op de grote verzoendag. Ieder jaar op de grote verzoendag. En de grootste verzoendag was toen de Heer Jezus daarheen. Op Golgotha's kruis. Buiten de lege plaats werd op de grote verzoendag het zondoffer met vuur verbrand. Buiten de stad. Leviticus 16, vers 27. Wel, de Heer Jezus ons heeft ons offer voor de zonde gebracht, maar werd ook onze offeraar. Hij werd volkomen verbrand buiten de lege plaats. Hij heeft zichzelf ontledigd, zegt de Bijbel, en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Alleen daar op die plaats kan een mens verzoend worden met God En alleen daar op die plaats kunnen we hem loven en prijzen. En kunnen we telkens weer opnieuw gereinigd worden. Buiten de lege plaats, ik ga dat niet met u opzoeken, want dan zitten we hier nog een half uurtje. Buiten de lege plaats, onthoud het goed, werd de melaatse gereinigd door de priester Leviticus 14. En de man kon alleen gereinigd worden van zijn melaatsheid, van zijn zonde, als die buiten de lege plaats ging. Een beeld van Golgotha. Buiten de lege plaats maakte Mozes een tent. Een tent der samenkomst. En u weet wel, dat gebeurde na de dans om het gouden kalf. Exodus 33 vers 7. En dan staat er zo kenmerkend in Exodus 33. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst. Die buiten de lege plaats was. Ik denk weer aan die prachtige Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. En dat zoek ik. Om hem te ontmoeten. Om hem te dienen. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. En dit zoek ik. Om te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Ja, wat zoeken we met elkaar in deze tijd waarin zoveel gebeurt, waar zoveel rampen geschieden. Je kan niet meer bijhouden. Wat zoeken we? Uiterlijke, voorbijgaande dingen? Of zoeken we de Heer? Want buiten de lege plaats, dat is de plaats, ik herhaal, van vergeving, van verzoening, van diepere reiniging en heiliging. En ieder die de Heere zoekt, zullen we onze plaats innemen. Dat is een mooi lied. Dan gaan we zingen met elkaar. Heer, geef mij meer reinheid. Meer kracht van omhoog. Ja, dan zoek je dat bundeltje al op. Maar ik kan nog één ding zeggen van buiten die lege plaats. Ik wil u dat niet onthouden. Buiten de lege plaats. Dat is ook de plaats van de overwinning. Waar je de overwinning weer beleeft. Je kan je soms zo terneergeslagen voelen. Ja, u misschien niet, maar ik wel eens af en toe. En ik denk wel meerdere hier. Ja, buiten de lege plaats is de plaats van de overwinning. Ik geef je wat huiswerk mee. Maar u kent de geschiedenis ongetwijfeld. In 2 Koningen 6 en 7... lezen we een aangrijpende geschiedenis. Samaria, een beeld van de wereld waarin we leven, is belegerd door de vijandelijke machten. En buiten de poort, als schuurvogels, zitten 4 mannen. Melaats, onrein. En ze weten geen raad, wat moeten we doen? In de stad mogen we niet komen. Laten we maar overlopen naar de vijand. En dan gaan ze naar het kamp van de vijand, dat machtige leger. Wat zien ze dan? De vijand is overwonnen. Dat gaan we hoe langer meer beleven, broeders en zusters, ook door de diepte heen. Als we onze plaats innemen bij het kruis buiten de lege plaats. Reiniging, heiliging. Maar je gaat dan ook weer staan in de overwinning. Lieve mensen. Als we zo onze plaats volkomen innemen bij Jezus, dan moet ik u wel zeggen, dan word je door velen niet begrepen. Maar het is de enigste plaats. De enigste plaats, en ik herhaal, van verzoening, reiniging, heiliging, afzondering en overwinning. We zullen de overwinning zien en beleven in ons persoonlijk leven en in onze omgeving. En het is een plaats waarop volop te eten is. Want die laatste leden honger, maar er was volop te eten. Wat een heerlijk gedeelte. Om dat zomaar in alle eenvoud te bespreken. Mijn oog viel erop van de week. Dacht ik, ja, dit willen we graag met elkaar delen vanavond. Tot zover.